Ja, goedemorgen. Allemaal welkom. Wat mij betreft kunnen we meteen starten met de livestream, want er zijn niet specifiek nieuwe zieken gemeld. Als je zover bent. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Hier in de zaal, gasten ook van harte welkom. En thuis, als u thuis meekijkt, welkom. Fijn dat we weer bij elkaar kunnen komen. We willen deze dienst graag beginnen met een stil gebed en ik zal hem daarna afsluiten. Ja, Vader, dank u wel dat we zo aan het begin van deze nieuwe week weer in uw huis mogen starten. Dat we uit de hectiek van het leven, uit de hectiek van de wereld, hier mogen zijn om rust te zoeken bij u. Hier wilt u zo deze ochtend zegenen en tot ons spreken. Dank u wel. Amen. We willen deze dienst beginnen met lied 328. Geprezen zij God op zijn heilige troon. En ik wil voorstellen om het staande te doen.
Ook deze morgen zijn we bij elkaar in de naam van God de Vader, in de naam van Jezus Christus de Zoon, die mens geworden is, en in de naam van de Heilige Geest. Genade is er voor u allemaal, in die naam van de drie enige God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de God die bevrijdt. Amen. Neemt u maar plaats. Fijn dat u er allemaal bent. En heel fijn dat we ook al medeleven ondervonden hebben vanmorgen. Want wij moesten natuurlijk helemaal uit Bedum komen. Nou, dat is fijn. Maar dat waren we niet. We waren in Garderen een nachtje aan het slapen. Dus dat was hier om de hoek. En we kenden de weg nog een beetje naar Apeldoorn. En ik realiseerde me inderdaad zo pas, net bij een kopje thee, dacht ik van, oh, dat is al een tijdje geleden dat ik hier stage liep bij dominee Bijleveld. Ja, ja, ja. Dat zal in eind jaren 80 zijn geweest. Zoiets. Ja, ik word een dagje ouder. Fijn dat u er allemaal bent. En ook de mensen die meekijken. Ook fijn dat u kijkt en toch met ons verbonden bent. En we hopen een goed uur met elkaar te beleven. Waarin we op deze Lijdenszondag, zondag op weg naar Pasen, ook opnieuw stilstaan wat het betekent dat Jezus mens geworden is en dat hij dus ook zijn leven heeft neergelegd. En waarom dat dan zo moest. We hebben net een lied gezongen, veel over het bloed van het lam. Een beeld uit de Bijbel. Gods lam, het lam van God, zoals Jezus wordt genoemd. Het herinnert aan de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Toen moest er een lam geslacht worden. Toen is het Pesach, het paasfeest voor het Joodse volk, ingesteld. En toen was dat het bloed wat ze aan de deurposten moesten strijken. Want dan ging de engel die de Egyptenaren strafte en die laatste plaag, waarbij je allereerst geborenen zouden sterven in Egypte. Dan ging die engel hen voorbij. En het woord Pesach betekent dat dus ook. Dat voorbijgaan of overslaan. En zo heb je in ieder geval al één ding geleerd vanmorgen. En mijn motto is, een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. Nou, u leeft. We gaan samen nog een lied zingen uit opwekking nummer 70. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam.
Hear, Lord, your voice, O Lord, hear us.
hebben een paar kinderen gespot hier in de zaal. Dus als jullie willen, mag je naar voren komen, want daarna begint jullie eigen moment. Want ik heb helaas iets te vertellen dat mislukt is. Dus jij wil niet komen? Oké, okay. Prima. Oké, okay. Dan ga je hem even zitten. Hé, luister. Hier komt lucht uit. Zo. Wat is dat, joh? Voelen jullie dat ook? Of zitten jullie niet op zo'n rooster? Ja, jullie ook. Hé, ik had een kleine teleurstelling eergisteren, toen we van huis naar huis waren. Ik had namelijk een paar graankorreltjes in een potje gedaan. Verleden week ergens. Goed water gegeven. Ik dacht, nou, zondag over een week ga ik naar Apeldoorn. En dan is dat korreltje wel een plantje geworden. Dat is dus mislukt. Het is een beetje irritant dat grote mensen dan gaan lachen. Maar ja, het is mislukt. Want ik heb waarschijnlijk iets fout gedaan. Of het was te oud. Want dat wilde ik jullie eigenlijk laten zien. Maar toen later dacht ik van, hey, misschien hebben jullie dat ook wel eens, dat er soms iets mislukt. Wie heeft dat wel eens? Of lukt bij jullie altijd alles? Een mooie tekening of als je fietsband plakt? Wie heeft er wel eens, of lukt bij jou altijd alles? Zit je ook op een sport? Nee? Zwemles? Wel op zwemles. En hoe gaat dat?
Goed.
Wat kan je allemaal?
Flipperen.
Flipperen? Zo. En ging dat vanzelf of heb je daarvoor moeten oefenen?
Oefenen,
oké. Okay. Is er nog meer iemand die iets wat gelukt is? Een sport? Zit jij ook op sport?
Ik zit op de sportschool en dat gaat ook goed.
Op een sportschool?
Ja.
En wat doe je daar?
Oefeningen.
Oefeningen?
Ja. Dat noemen ze jeugdfitness.
Oké. Okay. Dat klinkt heel stoer. Even voelen hoor. Oeh, zo. Ja, dat begint al wat te worden. Ja. Ik weet niet wie zijn vader is, maar je kan uitkijken. Die zit er ginds. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, maar ja, weet je wat? Wat ik eigenlijk wilde met die graankorrel was nou, te laten zien dat die groeit. Maar dat dan eigenlijk lijkt alsof eerst dat die ja, een beetje mislukt. Je stopt in de grond en dan. Wat gebeurt er eigenlijk met een zaadje wat je in de grond stopt? Hebben jullie daar een idee bij? Wie weet dat? Hebben jullie vast op school wel eens gedaan? Niet? Ja, eigenlijk gaat het zaadje kapot. Je zou kunnen zeggen mislukt. Maar dat is niet zo, want als die, zeg maar, wordt een beetje vochtig, en dan gaat wordt een beetje dikker, en dan komt daar een klein steeltje uit. En dat gaat groeien, en dat wordt een plantje. En pas bij zo'n graankorrel, en dat is de gedachte, dat die groeit en uiteindelijk komt daar een aar aan, een korenaar, en dan zitten een heleboel korrels in. Dus eigenlijk wat, ja, soms moet je ervoor kiezen om dat te doen. Zeg maar even iets te begraven, even iemand anders laten winnen die beter is, met een spelletje bijvoorbeeld. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik wil namelijk altijd winnen. Zo'n Monopoly of zo, of ja, wat is er nog meer? Keer op keer, of ja, gewoon maar zeg je niet. Maakt niet uit, ik wil gewoon winnen. Maar soms is het ook goed om een keer iemand anders te laten winnen. En zelf eigenlijk gewoon een beetje een stapje terug te doen. Nou, veel plezier op zondagschool. Of noemen jullie dat anders? Zondagschool? Kinder. Oké. Okay. Nou, we zien jullie straks weer. Veel plezier. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, dat wij niet van mislukkingen houden of dingen die ja, niet goed gaan. Daar hoef je geen perfectionist voor te zijn. Maar dat je, zeg maar, dat je denkt van de dingen ontglippen je. Of nou iets is wat je maakt of iets in jezelf. En toch, je zou kunnen zeggen van soms zou je die weg naar beneden in plaats van die weg omhoog voor moeten kiezen. Nou, dat is nou precies wat Jezus heeft gedaan. Hij kwam bij ons heel gewoon. We gaan samen zingen. Opwekking 268. Zullen we samen gaan bidden? Trouwe hemelse Vader, tot u komen wij op deze zondagmorgen, deze Lijdenszondag, op weg naar Pasen. Omdat wij ons opnieuw willen laten inspireren, voeden, vermanen, terechtwijzen, leiden door uw woord en door uw geest. Heer, wij komen tot u als mensen, als gewone mensen. We weten heel goed, heren, dat er in ons leven, in ons hart, van alles is wat niet zo goed bij u past. Waarin het niet klopt wat we doen of denken. We bidden u om vergeving voor alles waarin we tekortschieten. Waarin we niet de naaste zijn voor de ander, niet de kleinste willen zijn. Niet de minste willen zijn. Maar al die momenten dat het gaat om onze eigen eer. Wij komen tot u, heren, om u te bidden of u ons tegemoet wilt komen, ook deze morgen. Uzelf, door uw woord en door uw geest, in ons midden wil zijn. We komen tot u op deze Lijdenszondag, heren, om ook te gedenken, Heer, dat we in een wereld leven waarin veel lijden is. Er zijn zieken, mensen voor wie het leven moeilijk en ingewikkeld is. Als het gaat om relaties, verhouding tot kinderen. Heer, maar we denken ook aan problemen ver weg. In het groot, in ons land. Een nieuwe regering die recht en gerechtigheid wil nastreven. We bidden, heren, om uw zegen voor mensen die lijden onder het geweld wat er is in landen waar oorlog is. We bidden ook of daar uw licht mag schijnen, heren. En we weten dat we soms het kwaad voet dwars moeten zetten. Maar we voelen ook wel de pijn, heer, wat dat dan soms kost. Aan mensenlevens en soms ook aan onschuldige mensenlevens. We denken aan Oekraïne, maar we denken ook aan het land Israël, en uw volk, heren. Het strijd om het voortbestaan. We bidden ook daarom uw licht en uw waarheid. Heer, zo bidden we of u wilt spreken door uw gemeente wereldwijd en uw gemeente wilt bouwen, heren. Dat er overal plekken van heil mogen zijn in deze wereld. Heer, dat wij niet aarzelen om de eerste stap te zetten. En daarin misschien ook profetisch geluid kunnen laten horen in onze wereld. Waarin er een andere logica is. Waarin het recht van de sterkste geldt. Degene met de grootste mond. Het hardste geluid. De meeste raketten. En we vragen, heren, of daarin ook de zachte krachten van uw koninkrijk mogen doorbreken in harten van mensen. Wij vragen zo om uw zegen over ons samen zijn. Wilt u ons inspireren, heren? Als wij uw woord gaan openen, wilt u met uw geest spreken en geven wat we nodig hebben. En ons leiden op al onze wegen. Wilt u zo een gemeente bouwen. In Jezus Christus' naam. Amen. We gaan lezen. Twee gedeeltes heb ik voor vandaag uitgezocht. En dat doe ik meestal zo dat ik gewoon... Er is een leesrooster wat in veel kerken wordt gebruikt. En dat volg ik. En dan in plaats dat je dan je eigen favoriete thema's naar voren brengt in een her en der, word je gewoon gedwongen een dienst te maken, een preek te maken over iets. Ja, misschien heel veel preken over gemaakt zijn. Of wat je niet zo gemakkelijk ligt. Of wat je denkt van, ja, hoe moet ik dit nou rechtbreien? We gaan het vandaag proberen. We lezen uit Jeremia. Jeremia 31. Even een korte introductie over de Bijbelboek Jeremia. Jeremia is een van de grote profeten. Maar Jeremia ja, dat is vaak bij profeten het geval. Was nou niet direct stond hij te trappelen om Gods woord te verkondigen. Ik ben nog veel te jong, zei hij. En God zei niet van dat is onzin, maar God hielp hem en raakte hem aan en hij ging. En wat gebeurt er dan vervolgens? In het hele Bijbelboek Jeremia vind je heel veel oordeelsaankondigingen. Jeremia leefde namelijk zo, pak een beetje 600 jaar voor Christus. En ik denk, de schatting is dat hij zo ongeveer 590 voor Christus is begonnen met zijn profetieën. Dat kunnen we afleiden uit, in het begin van het Bijbelboek staat ten tijde van welke koningen hij heeft gesproken. En zo komt men tot die datering. Nou, dat is een belangrijk punt in de geschiedenis van het volk Israël. Want dat is namelijk vlak voor voordat de Babyloniërs het tweestammenrijk Juda in ballingschap voeren. En dat moet ergens in 586, 587 voor Christus zijn geweest. En Jeremia had eigenlijk, dat is een beetje anders dan in onze wereld. Hij had gewoon geen succes. Wat hij ook zei. Dus vandaag de dag zou je zeggen van mislukte carrière. En bovendien, nog erger, het werd hem gigantisch kwalijk genomen van wat hij allemaal zei. Uiteindelijk is hij ook gevangen gezet, meegevoerd als een gevangene naar Egypte. Dus die carrière liep niet zo goed af. En dan midden in het boek Jeremia, te midden van al die oordeelsaankondigingen, staat hoofdstuk 30 tot 33. En opeens totaal ander geluid. Heel veel heil en het wordt mooi en prachtig en het volk gaat terug. En dan in die drie hoofdstukken, daar staat een heel mooi beroemd gedeelte, Jeremia 31 vanaf vers 31. Dat is zo'n beroemd gedeelte, dat komt ook in zijn geheel weer in het Nieuw Testament weer terug. En bijna iedereen kent het. In Hebreeën 8 wordt het al die versen letterlijk herhaald. Dat wil zeggen, letterlijk herhaald uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. Dus als je dat thuis naast elkaar gaat leggen, dan klopt het niet helemaal. Maar dat ligt aan de Griekse vertaling van het Oude Testament. Wij lezen dan Jeremia 31, waarin heilsbeloften staan voor het volk. En dat wordt dus uitgesproken, gezegd, voordat de volk nog in ballingschap gaat. Maar Jeremia zegt, luister, dat gaat sowieso gebeuren. Maar er komt een tijd daarna. En dan is vanaf vers 31... De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden. Spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen. Want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Een geweldig gedeelte over het de wet in het binnenste leggen. En ik heb daar een thema van gemaakt. Echte verandering komt van binnen. We gaan nog een lied zingen. Opwekking 488. Heer, ik kom tot u. En dat gaat ook over dat je je overgeeft. En dat God je van binnen verandert. Opwekking 488. En we gaan nog een stuk lezen uit de Bijbel en dan uit het Nieuwe Testament, uit Johannes 12. Johannes 12, Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 12 vanaf vers 20. Dat is eigenlijk het eerste moment in het Johannes-evangelie dat Jezus zegt van ja, maar ik ben hier ook gekomen om te lijden en te sterven. En daar vlak voor zijn er nog, is Lazarus uit de dood opgewekt. Heel mooi verhaal natuurlijk. Krijgt hij de zalving van Maria. Nou, dat was ook al een beetje een heenwijzing naar, ja, waarvoor werd hij gezalfd? Ja, als de gezalfde. En vlak hiervoor is de intocht in Jeruzalem. Nou, dat was, Hosanna, hè? Gezegendheid die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Nou, het gaat toch hartstikke goed met de carrière van Jezus, zou je zeggen. En dan lezen we vanaf vers 20. Jezus spreekt over zijn dood, staat er in de NBV boven. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen. Het feest is dan het Pesachfeest, het paasfeest van de Joden. Om God te aanbidden. En ze gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. En Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven verlief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. En waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. Toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden, een donderslag. Maar er waren ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei, die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. En ik hoop dat ik u in het loop van de prediking kan duidelijk maken hoe we dan van Jeremia 31, die verandering van binnen, hè, die echte verandering door Gods geest, de wet in het binnenste, dan bij Johannes 12 terechtkomt. Echte verandering komt van binnen. En Jezus spreekt in Johannes 12 over zijn leven als een graankorrel die in de aarde valt en sterft en dan vrucht draagt. Dat ook de bedoeling is. Maar even terug naar dat woord veranderen. Echt veranderen is echt wel moeilijk. Vindt u niet? Je situatie verandering, organisatie kun je veranderen. Je kunt van alles veranderen. Maar wat misschien wel het moeilijkste is, ik twijfel even of nou iemand anders veranderen of jezelf veranderen. Misschien is toch nog jezelf veranderen het allermoeilijkste. Jezelf veranderen is moeilijk. Je hebt zo je gedrag, je hebt je gewoontes, je overtuigingen. Iets wat je van vroeger uit altijd hebt gedaan en natuurlijk ontwikkelt zich dat. Maar echt veranderen, ja. Als we... Dat blijkt bijvoorbeeld, je kunt je wel iets anders aanleren. Hè? Laten we duidelijk zijn, je kan ook echt dingen leren en ontwikkelen. Dat natuurlijk. Maar als het echt bijvoorbeeld een beetje spannend wordt in je leven, in de buurt waar je woont, of in het huis, of op je werk, dan merk je vaak dat je terugvalt op oude, iets wat veiligheid bood. Zo van, zo ga je om met dreiging. En Klassiek is er in de psychologie van, nou, mensen vechten, of ze vluchten, of ze bevriezen. Fight, flight, freeze. Hè? Dat is, ja. Dus dat is een beetje, dan val je daarop terug, op hoe je jezelf hebt dat aangeleerd. En dan blijkt dus dat je nog eigenlijk wel steeds dezelfde bent, die je vroeger als klein jongetje was, klein meisje. Wil je echt veranderen, dan moet dat dus van binnen komen. Hè? Dan moet het van binnen moet je gemotiveerd zijn om iets te veranderen. Hoe zet je dat motortje aan? Hè? Hoe doe je dat precies? Dat is wel ingewikkeld soms. Nou, de profeet Jeremia probeerde dat bij zijn volk. Hij had opdracht gekregen van de Heere God om zijn volk op te roepen tot verandering, tot bekering, omkeer. Weg van die afgoden, niet alleen afgoden, want het was politiek, sociaal, maatschappelijk, persoonlijk niveau, van alles was er mis. In die tijd had Israël, het volk, had altijd te maken zeg maar, tussen twee machten, Egypte of Mesopotamië. Dus je vertrouwt of op het ene, het zuiden, of op het noorden. En dat altijd die verleiding om dat te doen. Dat was politiek niveau. Maar persoonlijk en godsdienstig niveau speelde natuurlijk ook van alles. Er was ook onrecht in het land. Jeremia gaat ook tekeer tegen onrechtvaardige rechters. Mensen die hun macht misbruiken. Op allerlei vlakken is er wat mis. Nou, ik zei net al, Jeremia boekte daar weinig succes mee. Het volk ging niet veranderen. Nee. En uiteindelijk blijkt dan het oordeel van God over het volk Israël. Ja, is zonneklaar. Het gaat ook gebeuren. Ook het tweestammenrijk Juda, net als eerder het tienstammenrijk Israël, het noordelijke rijk. Dat was al in 722 voor Christus, onder de Assyriërs. Er waren nu het tweestammenrijk ook weggevoerd worden dan door de Babyloniërs. Nou, en dan dat wonderlijke hoofdstuk. Hoofdstuk 31, eigenlijk dat grotere kader, hè, 30 tot 33. Heil voor Israël en voor Juda. Onvoorstelbaar. Dus toch nog plotseling een klein kaarsje wordt aangestoken en maakt het in het donker licht. En wat staat hier nou eigenlijk centraal in dit gedeelte, vers 31, hoofdstuk 31, vers 31 tot 34, die wet in hun binnenste. Dat er iets nieuws gebeurt, een nieuw verbond. En nu hoort dat de achtergrond al iets anders meeklinken. We zijn nieuwtestamentische christenen. Wij denken, nieuw verbond, waar heb ik dat eerder gehoord? Ja, bij de instellingswoorden van het avondmaal, zegt de Heer Jezus dat. Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Dus er zit gelijk al een linkje voor ons als nieuwtestamentische christenen naar het Nieuw Testament. Maar we gaan nog even terug naar Jeremia 31. Maar wat gebeurt daar precies? Je zou kunnen zeggen wat God hier eigenlijk belooft. Zo van, ik ga onze relatie tussen volk en mij ga ik herstellen. En God neemt daarvoor zelf het initiatief. Zijn genade en liefde lopen voorop. En dat is gelijk een kleine correctie als wij kijken als christenen uit de heidenvolken naar het Joodse geloof, Joodse volk. Wij denken van, ja, dat is nieuw. Want dat deed God vroeger lekker niet. Nu wel. Dat is niet waar. Ik denk ook dat in het Oude Testament heel duidelijk wordt, en Jeremia 31 is nog Oude Testament, hè? Is nog voordat de Messias gekomen is, zie je dus dat Gods liefde gaat voorop. Dat staat voorop. En waar staat er dan? In vers 23, wij kunnen niet alles lezen, ja, we moeten gewoon het prachtige hoofdstuk helemaal thuis gaan lezen straks bij de koffie. Mooi. Ik zal hun lot keren, ten goede keren. In vers 23. Hoe gaat God dat doen? Want ja, in de ballingschap wordt het land eigenlijk leeggeroofd. Hè? Er is een gedachte dat niet alle mensen werden weggevoerd, maar vooral de toplaag. Laten we zeggen, alle belangrijke mensen, alles wat ertoe doet, wordt weggevoerd. Laat je het volk stuurloos achter. En er wordt ook buit gemaakt door de Babyloniërs. En wat God daar tegenover doen? God zegt, in vers 27, God zal mens en dier weer in het land gaan zaaien. Zoals je graan over het land zaait. En over het land verspreiden. Dus God gaat dat weer, het land weer vullen. En de Heer belooft dan een nieuw verbond te sluiten met Juda en Israël. Niet zoals het oude verbond, zegt Jeremia dan. Want dat was, wat was het oude verbond? Dat was het verbond zoals gesloten bij de berg Sinai. Waar het volk op weg van Egypte naar het beloofde land, in Exodus kunt u daarover lezen, de wet had ontvangen. Nee, staat in de profetie, dit nieuwe verbond is anders. Nu zal ik mijn wet schrijven in jullie binnenste. En denk even aan de 10 geboden. Mozes die op de berg Sinai is. En 2 stenen platen krijgt waarop de 10 geboden staan gegrift. Geschreven met de vinger van God. En hier staat eigenlijk van nee. Ik zal mijn wet in jullie binnenste schrijven. Dus niet meer van buiten, maar van binnen. En iedereen zal de Heer persoonlijk kennen. En alle zonden zal de Heer vergeven. Niet meer van buiten, maar van binnenuit dus, door zijn geest. Nou, maak je een kleine uitstapje. Want als je zeg maar het hele Torah zou lezen, van Exodus en ook Deuteronomium, dan wordt heel duidelijk dat het volk toen op weg was vanuit Egypte, het slavenhuis, hè, op weg naar het beloofde land, dan was iedere keer van, hou je nou aan deze wet, hè, die jullie net gekregen hebben, dan zal het je goed gaan in het land dat ik jullie beloofd heb. Maar wat hier aan de hand is, in Jeremia 31 staat precies, dat is niet voorwaardelijk, maar onvoorwaardelijk. Er volgt eerst fysiek herstel, hè, God zegt, ik zal volk, mensen en dier weer zaaien in het land. En daarna het binnenste zijn wet schrijven. Eerst fysiek herstel en daarna een soort geestelijk herstel. En je zou kunnen zeggen, dit is gedeeltelijk vervuld toen koning Cyrus koning van Perzië werd. Toen mochten ze onder Nehemia en de priester Ezra, mochten mensen weer terugkeren naar het land. En konden ze zelfs de muur van Jeruzalem herbouwen, begonnen ze weer met de tempel te herbouwen. Maar in deze profetie van Jeremia klinkt meteen al iets anders door, omdat er een aantal keren staat, zie de dagen zullen komen, de dag zal komen. En eigenlijk kijkt Jeremia nog een stukje verder. Verder dan dat. Want ook dat, die herbouw van de tempel, ook later is dat weer fout gegaan. Uiteindelijk tot en met de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. Door de Romeinen. Je zou kunnen zeggen wat Jeremia eigenlijk al opduidt is een messiaanse vervulling. Dat ooit, als de Messias komt, dat dan dat nieuwe verbond echt tot uitdrukking zou komen. En de Heer Jezus haalt dat aan. He, ook in Matteüs 26 zegt hij dat ook. Dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Dus de Heer Jezus heeft waarschijnlijk daar ook op gedoeld, op dit nieuwe verbond en deze profetie van Jeremia. Nou, terug naar Jeremia. Dus het was vroeger voorwaardelijk en nu onvoorwaardelijk. En daar ligt dus al het Nieuwe Testament op. Terug naar Jeremia 31. Die wet in hun binnenste, wat is dat dan? Want daar moeten we het even over hebben. Want bij wet denken wij als Nieuw Testamentse christenen, nou, dat is toch niet meer nodig? Dat is iets van de Joden, dat is van het Joodse geloof. Nou, dat was toen heel waardevol, maar nu niet meer. Niet voor ons. En voor de Joodse gelovige mensen is dat echt heel anders. De wet is niet iets van vroeger, maar de wet is een bron van vreugde. Dus de wet bevat leefregels voor het leven in het beloofde land. Voor het goede leven. Hoe je dat moet invullen. Een bron van vreugde. Dus dan zie je al dat wij daar een andere idee bij hebben. De wet in hun binnenste, wat betekent dat dan? Nou, ik denk zelf dat als je dat nou leest, als het dan vroeger van buitenaf was, dit zijn de regels en dat moet je doen en zo moet je leven, en dat dan met het nieuwe verbond iets is van, dan schrijft God dat van binnen in je hart. Dat is een diep verlangen van binnen om de wil van God te doen. En als je naar het Nieuwe Testament kijkt, zou je zeggen, nou, het is een diep verlangen om Jezus te volgen. Om bij hem te horen, een leven te leiden dat bij Jezus past. Om Jezus te volgen en te dienen. En dat staat ook in Johannes 12. Wie mij wil volgen, wie mij wil dienen, zegt Jezus. Dat gaat niet vanzelf. Jezus' eigen weg gaat, denken wij vandaag aan op deze Lijdenszondag, gaat naar het kruis. En hij zegt dan, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. En dat duidt hij, het laatste vers, op de wijze waarop hij zal sterven. Dus het tot majesteit verheven, dan denk je van nou, iets groots, iets glorieachtigs, hè? En dan wijst Jezus op het kruis. En ik denk, in de Griekse bewoordingen die hier worden gebruikt, wordt een woord gebruikt, dat kennen wij wel, dat is een moeilijk woord, doxologie. Zeg maar de lofprijzing. In onze bundel, lofzang en gebeden, staat ook een stukje lofprijzing. Doxa, dat is de Griekse vertaling van een Hebreeuws woord, kaboot. Kaboot, dat betekent zoveel als heerlijkheid, iets wat zwaar weegt. En dat wordt van de Heere God gezegd. En die heerlijkheid van God, waar kunnen we die zien? Die daalt bijvoorbeeld neer in de tabernakel. In de wolk die voor het volk uittrekt van Egypte naar het beloofde land. In de vuurkolom 's nachts. En in de heerlijkheid van de Heer die neerdaalt tussen de twee engelen op de ark van het verbond. Dat is allemaal de kavoot, de heerlijkheid, de glorie van God. Nou, ik heb er eigenlijk een beetje hekel aan om te zeggen van nou, nieuwe vertaling is niet zo goed. Die is uitstekend. Het vertelt de evangelie. Maar met vertalen verdwijnt er soms iets van waar je denkt van, dat is nou jammer. Want nu wordt het iets van grootheid. Nou, grootheid in onze wereld betekent heel wat anders dan wat ik net als kavoot bewerkte. Of uitlegde. Dus die heilige aanwezigheid van God. Nou, en die is blijkbaar te zien in het kruis. Nou, dat vind ik mooi. Want dat betekent een soort omkering van hoe de wereld tegen dingen aankijkt. Kruis, de dood. Dus iemand als een moordenaar sterft. Jezus sterft immers te midden van twee moordenaars. Ja, dat is een soort afgang. Dat is een ondergang. En misschien is het nog wel erger dat wij ook denken van, ja, maar ja, dat is ook niet meer van deze tijd. Hoe kan je dat aan moderne mensen nou uitleggen dat dat nou nodig was? En als christen zijn we natuurlijk ontzettend dankbaar en voor dat kruis van Jezus. Maar in onze wereld roept dit natuurlijk heel veel vragen op. Hoe leg je dat nou uit? Maar ik vind het mooi dat een soort omkering is. Want ja, je zou kunnen zeggen, in Christus, in de Messias, keert God eigenlijk alle dingen om. En wat we net gezongen hebben, wie bij ons de kleinste zal zijn, die zal de grootste zijn. En er zijn ook wel uitspraken van Jezus over. Worden als een kind. Die is het belangrijkste. Dat past niet in deze wereld, waarin de weg is carrière, voort en omhoog, de weg omhoog. En daar heb je ook allemaal zelf in de hand. Dus als het mislukt, is het jouw eigen schuld. Ja, het kruis keert de dingen om. En ik denk dat je zou moeten zeggen, door het kruis van Jezus, zet God de dingen recht. Niet op de kop, maar hij zet ze zoals ze horen. Dat is mooi. Dus je zet een stoel op de kop. Dat is onze wereld. En de Heer Jezus komt en zegt van, die zet de stoel op zijn poten. Zet zoals, zo wil ik het hebben. Zo dien je mij. Als je de weg van de graankorrel gaat. Het kruis, dat is ook confronterend. Het confronteert mij met mijn verlangen om omhoog te gaan. Om succes te hebben. Om geluk af te dwingen. Het confronteert mij met wat er leeft in mijn binnenste. Dat Ja, dat dat vaak iets van eigen belang is. Maar ook teleurstelling, boosheid, zelfmedelijden, trots. En ook die schaamte van dat jezelf veranderen naar mensen toe, op je werk, in je huwelijk, dat niet altijd lukt. Dat je daarin tekort schiet. En dan is het ook mooi om te zien dat je bij het kruis van Jezus als gewoon mens terecht kan. Want het is immers niet een kruis, dat houdt ons niet weg bij God, maar het brengt ons bij God. Het brengt verzoening en brengt ons dichter bij God. Het is niet de ondergang van Jezus, maar de verhoging. En zo wordt in het Johannes-evangelie ook over het kruis van Jezus gesproken. Het is de Messias die verheven wordt, omhoog getild wordt. En wat is dat dan? Nou, ik denk, andere tekst uit Johannes 15, daar staat dus, Jezus zegt, niemand heeft grotere liefde dan hij voor zijn vrienden sterft. Dus in het kruis kun je Gods liefde zien. Gods grootheid en liefde zie je in het kruis. Toen het volk nog vijanden was, toen wij nog vijanden waren, stierf Christus al voor ons. En dat is, ja, dat is waar wij niet begrijpen. Dat God dat geeft. Dat hij niet eist, dat je het niet kunt verdienen, maar dat hij het geeft. En net als vroeger in het Oude Testament, God redt uit de ballingschap, brengt zijn volk terug. Niet omdat het zoveel fantastisch had gedaan. Nee, maar vanwege zijn eeuwige liefde. En zo geeft God zijn zoon Jezus, die het oordeel draagt. Hij wordt door God verlaten. Want dat is ook het beeld van het kruis. Hè? Jezus, een van de kruiswoorden van Jezus is, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat is ernstig. Dat is ernstig. Maar weet u dat daardoor juist we kunnen zeggen dat in ons lijden, in uw lijden, in dat wat zwaar voor u is in uw leven, dat God juist door dat lijden van Jezus daar wel bij is. Dat hij u niet alleen laat. Hij is juist aanwezig in ons lijden. Een rabbijn werd een keer gevraagd waar God was in Auschwitz. En ik weet niet of u ooit in Auschwitz bent geweest, maar het is verschrikkelijk. Het is onbegrijpelijk. Het is industriële vernietiging van het Joodse volk. Waar was God in Auschwitz? En hij antwoordde, de vraag moet niet zijn waar God was, maar waar was de mens? God was er wel, maar waar was de mens? De mens was er niet. De mens was een wolf geworden voor de ander, die de ander verslindt. Het kruis van Jezus overkomt Jezus dus niet, maar het is een keuze. Het is het doel van zijn leven, zegt hij. Het is als de graankorrel die sterft. En dat is dan ook de weg die wij hebben te gaan. Als een graankorrel, ja, niet alleen blijven, maar in de aarde vallen, gezaaid worden en zo vrucht dragen. Dat is een keuze. Afzien van jezelf, zodat je niet meer zelf bovenaan je prioriteitenlijstje staat. De weg omlaag in plaats van omhoog. En dat is best wel ingewikkeld, want onze wereld, en dat is ook niet verboden natuurlijk, om je te ontwikkelen en een carrière na te streven. Maar ik weet wel dat voor heel veel jonge mensen en heel veel mensen die weg, die druk om te blijven presteren, om alles maar te kunnen. Je ziet bij onze eigen kinderen, die moeten alles tegelijk. Je moet en een volmaakte moeder zijn of vader en dit en zus en zo. Ja, dat is ingewikkeld. Dat is een last. De weg omlaag is anders. Dat is als het ware je kompas een beetje scherp stellen. Niet omdat je daar zo goed in bent, maar meer de Heilige Geest in je leven aan bod laten komen. Zodat die je van binnenuit verandert. En dat is die wet van God in onze binnenste geschreven. Dat betekent ook dat je afscheid kan nemen van oud gedrag en gewoontes. Wat levert jou dat oude gedrag, die oude gewoontes eigenlijk op? En je bent zelf in staat om iets anders te kiezen. Ja. Maar je kan wel, misschien wel iedere keer weer moeten bidden van leer mij te leven door uw geest. En niet naar mijn eigen natuur en naar mijn eigen reflexen. Leven naar de geest. Het heeft met die liefde te maken. We zongen net dat lied van Houd mij vast, gedragen door uw liefde. Ik vond het passen bij de thema, maar als je dan zo'n lied zingt, even los van deze thematiek, dan denk ik van, het is net of we zweven een beetje weg van de wereld. En dat is nog net niet de bedoeling, denk ik. En je moet gewoon in deze wereld blijven staan. Die liefde waar we over zingen en waar we over lezen in de Bijbel, is een soort principiële welwillendheid naar de ander. Wie die ook is, hè? De mens in nood, de mens op je pad, de naaste die je tegenkomt. Die hongerig is, die ziek is of in armoede leeft. Als je omziet naar zulke mensen, zo zegt Jezus zelf in Mattheüs 25, dan dien je mij. Als je omziet naar de mens in nood. Naar een van mijn minste van mijn broeders. Nou, hoor ik u al denken, het is een mooi verhaal, Erik, maar dat werkt natuurlijk niet in de praktijk van mijn werk of van, als er geweld bijvoorbeeld is. Nee, dat klopt. Het werkt niet 1, 2, 3. Nee. En ik bedoel ook helemaal niet dat je jezelf als een voetveeg moet laten behandelen. Dat heeft weinig met dienen te maken. Maar dat is gewoon dat de een zijn macht misbruikt en over de ander. Dus dat klopt zo, dan zijn die verhoudingen sowieso al niet goed. Maar ik weet wel dat woede en haat je kan verteren. En dat de liefde grenzen doorbreekt. En dat de liefde mensen aan elkaar verbindt. En ik snap in mijn wereld van de defensie, jonge soldaten die opkomen en die moeten leren schieten en naar hun commandant, een sergeant luisteren. Ja, dat zijn mensen. Jonge mensen in ontwikkeling en die willen graag dienen. Maar ze beseffen eigenlijk nog niet waar ze voor ze gekozen hebben. En dan is het heel belangrijk dat ze mens blijven. Ja, dat is een van ook onze doelstellingen van de geestelijke verzorging bij Defensie. Dat je mens blijft in het uniform. Die vijand moet je niet, daar moet je geen beest van maken. Een onmenselijk wezen. Want dan schiet je hem verrot. En dat is niet de bedoeling. Ik werd even getriggerd door afgelopen week. En ook op mijn werk hadden we het er even over. Een aantal mensen schoot ook gelijk in een reflex, denk ik. Er was een nieuwsbericht over de paus. Die had gezegd, in Oekraïne moeten ze nou toch maar eens een keer de witte vlag omhoog steken. Waarschijnlijk wat hij bedoelde is zo van, niet om zichzelf maar over te geven, maar nu pompen we er alleen maar wapens en munitie naartoe. En elke dag kost het heel veel mensenlevens. Moet niet ergens ooit iemand beginnen te praten. Alle oorlogen eindigen namelijk aan de onderhandelingstafel. Alle oorlogen. Dus waarom deze niet? Dat is al lang genoeg. En dan is onmiddellijk de reflectie. Maar met Poetin valt niet te praten. Die man is... Dat is misschien wel zo. Maar ja... Misschien ook niet. Ik weet het niet. Maar ergens heb je soms ook moed nodig om een ander geluid te laten horen. Dit is in het groot wereldgebeuren, maar ook op je werk, in je familie, in de buurt. Niet als bedweter, maar gewoon van, zouden we er ook anders naar kunnen kijken? Waardoor we misschien wel weer verder kunnen. Ja, en liefde bij Defensie. Oké, we zitten nou toch wel in de wereld van Defensie. Ik denk dat daar liefde zeker een belangrijke waarde is. De kameraadschap, het er voor elkaar zijn. De gewone militair, de jongens en meiden die opkomen en soldaat worden. Ja, die willen de wereld een beetje beter maken. Maar uiteindelijk, wat ze doen, hebben ze alles voor elkaar over. Voor de groep. Echt heel mooi. Daar zouden wij als kerkmensen nog wat van kunnen leren soms. Wat ze voor elkaar over hebben. Dat gaat best heel ver. Maar wat ze verder nog nodig hebben, want er komt natuurlijk een moment dat ze worden ingezet of gaan varen of 4 maanden weg zijn op uitzending. Tot voor kort was de missie in Irak, was een soort campingmissie. Zo van, nou, daar gebeurt nooit wat. Ja, dat is niet meer zo. Daar vliegen nu ook bommen en granaten over het kamp. Ja. Wat heb je dan nodig als militair? Dat weten militairen heel goed. Discipline. Goed luisteren, gewoon niet doen wat niet mag. Gewoon discipline. Maar wij denken ook, vanuit de geestelijke verzorging, dat je ook een moreel kompas nodig hebt. En dat moreel kompas, dat moet van binnen uitgevoerd worden. Vanuit je geloofsbeleving. Vanuit je geloofsovertuiging. Want ergens moet er in je kompas een radertje zijn van dit is goed en dat is fout. En dat heb je nodig. En van binnenuit een besef van wat goed en kwaad is. En de wil om het goede te doen. Altijd. Het is dus zeker wel van belang, die wet in ons binnenste leggen. Dat de wil van God zoeken in alle omstandigheden. Anders tegen de wereld aankijken. Zoals Jezus kijkt. En, ook heel mooi hè, even zo'n zinnetje tussendoor, dat Jezus ook laat zien, ik ben bang. Ik ben bang voor wat er gaat komen. Dus wij mogen ook best bang en verward zijn, net als Jezus. Maar wel ons doel voor ogen houden. Hiervoor ben ik juist gekomen, zegt Jezus. Nou, hiervoor zijn wij in de wereld gekomen. Zijn geest woont in ons en bezielt wie koud zijn of versteend. Gaan we zo meteen zingen. Gods liefde, zijn geest, kan ons veranderen van binnenuit. En je hoeft het dus niet in eigen kracht te doen. Want dan kom je in een kramp. En dat werkt niet. Leven is ook ontspannen leven. Onder leiding van de geest van God. Maar God bewerkt dat het werken, het goede werken en het doen bewerkt God in ons. Ook daarin kun je Gods genade zien. Hij gaat voorop. Hij wil zijn wet in zich, zijn geest, ook in onze binnenste leggen. En zo word je een nieuw mens, daar ben ik van overtuigd. En zo verander je van binnenuit en verandert misschien ook wel de wereld om je heen. En misschien ook wel een beetje de ander. Zo word je een nieuw mens en verander je en draag je vrucht. Een graankorrel die in de aarde valt en veel vrucht draagt. We gaan kijken naar een kinderliedje van Ellie en Rickert, De Graankorrel. En daarin staat het allemaal precies.
Er was eens een korrel graan, gezaaid in de grond, geboren om dood te gaan, geen mens die het vond. Maar heel langzaam brak het open, en er kwam nieuw leven aan. En het heeft zichzelf verloren. Zie je het koren op de akker staan. Hij was als een korrelgraan de aarde gestrooid, geboren om dood te gaan, beroofd en berooid. En zijn lichaam werd verbroken toen hij zich aan het kruis liet slaan. Zo heeft hij zichzelf gegeven. sterven moet, niet later maar nu. En al wat mijn leven doet, geef ik aan u. En heel langzaam breek ik open, als een kleine korrel graan. Tot het leven wordt geboren en er zal koren op de anker staan.
We gaan samen zingen. De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt. Zijn Geest woont in ons en bezielt wie koud zijn of versteend. Zoals de Geest van God verder gaat met ons leven, ons aanvuurt, aanspoort, tot nieuw leven wekt, zo zal hij dat ongetwijfeld ook doen met het volk van God, Israël, waar hij een eigen weg mee gaat. Want die beloften van Jeremia, die staan nog uit. Hè? Die Messias, de Heer Jezus, heeft het vervuld in zijn bloed, maar toch staat er ook nog wat uit. Het is nog een tegoed. En dat noemen we het tegoed van het Oude Testament. We gaan samen danken en bidden. Ik lees u daarvoor voor een mooi lied, een gedicht van Jan Wit. Dat stond vroeger in onze bundel. Ja, ik merk dat ik dan af en toe zeg van vroeger. Ja, dat stond vroeger in onze bundel. Ja, dat wou ik zeggen. En dat is gewoon een mooi lied. En ik vind het mooi om dingen uit de breedte van de schatkamer van de kerk naar voren te halen en af en toe even te laten oplichten, zodat we dat niet vergeten. Zullen we samen gaan bidden? O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren. Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede. Dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan. En laat ons zonder vrezen de minste willen wezen. Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade. Wij danken u, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord, het spreekt met macht. En het wordt overal gebracht, waar liefde wordt gegeven. Wij uit uw liefde leven. Amen. Ik heb hier mededelingen staan. Ja.
Mag u nog wat mededelingen meegeven? De bloemen die zullen bezorgd worden door Leo en die zijn voor zuster Van de Veen Kalkhoven. De collecte, twee collectes. De eerste is voor de gemeente en de tweede voor het Badenlochfonds. Ook hebben we straks weer lekker koffie in de tuinzaal, dus maak er vooral gebruik van. Er zal ook weer gebed bij de kaars zijn, dus als u daar behoefte aan heeft of dingen wil delen, ook daar, maak daar vooral gebruik van. Bijzondere activiteiten voor de komende weken. 20 maart is de paasviering van de contactmiddag. Staat ook in de nieuwsbrief genoemd. 21 maart hoopt de klankbordgroep weer bij elkaar te komen. Dus ook daar graag gebed voor. De stille week, ook bij iedereen van harte aanbevolen. Hè. Iedere dag een bijeenkomst om 7:30. Start om 7:30 tot 8:00 ongeveer, waarbij we op donderdag het avondmaal hopen te vieren. En op 4 maart voor in de agenda de jaarvergadering, waarbij iedereen 4 april, de jaarvergadering, van harte uitgenodigd. Ja, dus dat was hem, dan geef jij denk ik de zegen. Ja.
Ja, u hebt het niet gemist. 4 april komt nog. Ja, ja. Ik stel voor dat we eerst gaan zingen en dan aan het einde zegen. Dan heeft God het laatste woord. Zullen we gaan, voor zover u de kunst gaat staan, gezang 472.
Oh.
En we gaan ieder naar huis met ons mee, dragen we de zegen van de Heer die ons leven draagt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap, verbondenheid van de Heilige Geest is met ons allemaal, totdat Jezus komt in heerlijkheid. Amen.